Goedemiddag allemaal. Een hele aantal jaren terug hebben we de Tweede Wereldoorlog gehad natuurlijk, die de meesten van ons niet hebben meegemaakt, sommigen nog wel. Maar de Tweede Wereldoorlog liep op zijn eind en overal door de hele wereld heen waren er bepaalde kampen waarin mensen gevangen zaten en waar er een vijand was die de mensen onderdrukte. Waar er een vijand was die de mensen hun vrijheid ontnam. In dat kamp daar heersten ze met macht en met geweld, er waren wapens. Maar op een gegeven moment was er een moment dat overal ter wereld kwamen de tegenstrijdige partijen bij elkaar en die gingen een vredesverdrag ondertekenen. Die gingen met elkaar de vrede verklaren. Dat is hier in Nederland ook gebeurd. In Wageningen hebben ze het vredesverdrag getekend. De oorlog was over. En op dat moment was de oorlog over. Alleen het kamp was er nog steeds. En die mensen zaten daar gevangen. En bleven daar, om het even zo te zeggen, onder het juk van de vijand. Bleven daar met de vrijheid ontnomen nog steeds met de macht van de vijand over zich. En de vijand deed hun geloven dat de oorlog nog steeds bezig was. En dat hun meer macht hadden. En de mensen die keken om zich heen en die zagen grote hekken en die zagen prikkeldraad. En die dachten, ja, goed, dan zal het wel zo zijn. En die bleven daar gevangen. Tot op een gegeven moment de bevrijders kwamen. En de mensen vertelden, de oorlog is over. De vrede is getekend. Je vrijheid heb je al lang gekregen. Of je nou nog in het kamp zat of niet, je was al lang een vrij mens. En ik zat gisteravond zat ik hierover na te denken. En ik moest denken dat het zo vaak voor ons ook zo is, weet je, dat we eigenlijk 2000 jaar terug hebben God allang onze vrijheid getekend. Jezus heeft de dood overwonnen. Jezus heeft de macht van Satan gebroken. En we zijn allang vrij. Alleen soms kunnen we nog zo in onze omstandigheden of om ons heen kijken en denken van, ja inderdaad, het is ook wel erg zwaar en het is ook wel moeilijk. En Heer, waarom dit nou allemaal? En ik snap het niet. En soms kunnen we zo bezig zijn met al die omstandigheden en in een cirkeltje lopen. En daarmee vergeten dat we allang vrij zijn gemaakt. Dat we allang in vrijheid zijn gesteld. Dat we niet langer hoeven te leven onder het juk van slavernij. Het is ook een mooi begin om eigenlijk te beginnen over datgene wat ik samen met u, wat ik wil delen vanochtend. Ik heb God gevraagd van Heer, wat wilt u vertellen? Wat wilt u de mensen zeggen? En eigenlijk ook wat ik net zei over de vrijheid. De afgelopen weken hebben we veel gehoord over waardevolle relaties. Over waarden, over normen. Over wrijving. Vorige week over seksualiteit. Weet u, over al die onderwerpen. Al die onderwerpen hebben uiteindelijk met elkaar, hebben ook als doel gehad om vrij te komen. Om vrij te komen van bepaalde denkwijzen die we soms nog hebben. Om vrij te worden. Ik vond het zelf heel verhelderend. Wat Lodewijk, één woordje noemde die vorige keer. Over hoererij wat er staat. Het woordje porneia, zeg ik dat goed? Het was voor mij zo. Soms kan er soms van die simpele dingen zijn die een wereld voor je openzetten als het ware. Weet je dat, dan lees je de Bijbel en dan zie je een woord staan, hoererij, ontucht, dat soort dingen lees je dan over. En dan denk je denk je soms niet er dieper over na van wat staat er nou achter? Wat bedoelt God er nou echt mee? En dan zulke dingetjes kunnen al zo verhelderend zijn en kunnen je zo helpen om op een andere manier te leren denken. En uiteindelijk in vrijheid te komen. Ik wil het vanochtend ook, daar wil ik eigenlijk een beetje die richting, wil ik ook iets daarover vertellen. Niet zozeer over die onderwerpen, niet over seksualiteit, maar meer over, ik wil het hebben over vrij zijn. Ik wil het hebben over de roep van God volgen. Want weet u, er is een reden dat u hier zit vanochtend. Er is een reden dat u tot bekering bent gekomen. Er is een reden dat u tot bekering bent gekomen. Er is een reden waarom u het waardevol leven van God kunt ontvangen. Of heeft ontvangen. Er is een reden voor. Weet u, door de Bijbel heen zien we ook heel veel mensen. Die ook zomaar, of niet zomaar, maar zien we mensen, diverse mensen, verschillende mensen. Die geroepen zijn door God. Op een gegeven moment. En dan kunnen we er heel mooi en heftig verhaal van maken. En het helemaal opblazen en weet ik veel wat allemaal. Maar als je uiteindelijk naar de kern kijkt, waren het allemaal mensen zoals jij en ik. Maar het hele simpele, eenvoudige mensen zoals jij en ik. Ik denk dan aan iemand als Jozef. Ik denk aan iemand als Mozes. Ik denk aan iemand als Gideon, aan Saul, aan David. En soms kunnen we er iets heel mooi plaatje van maken. Maar allemaal hadden ze hun dingen. Allemaal hadden ze ook hadden ze het nodig om uiteindelijk de vrijheid en de waarheid van God te kunnen ontvangen. Hun hadden dat ook nodig. Maar er was uiteindelijk een reden, er was een doel waarom God hen heeft geroepen. En ik wil eigenlijk voorbeeld van Gideon wil ik eruit pikken. En wil ik samen met u kijken naar het voorbeeld van Gideon. Ik weet niet of u uw Bijbel heeft meegenomen. Als u goed bent in twee dingen tegelijk doen, dus lezen en luisteren, dan kunt u uw Bijbel erbij pakken. En het verhaal van Gideon staat in Richteren 6. Als u wat minder goed bent in het doen van twee dingen tegelijk, wil ik u aanraden om gewoon te blijven luisteren. Ik ga in vogelvlucht, ga ik u het verhaal van Gideon meenemen. En dan wil ik daar even naar kijken en wat het heeft te vertellen over ons. Richteren 6. Gideon leefde in een tijd. Het volk Israël was uit Egypte gegaan, had het land van God gekregen, het beloofde land. Ze woonden erin. Maar Gideon leefde in een tijd dat elk jaar weer zweet op hun voorhoofd, zweet op hun rug om het gewas klaar te maken, om het land te ploegen en te, weet ik veel wat je er allemaal moet doen, kunstmest te zaaien en zo. En toen hadden ze nog niet van die mooie trekkers. En weet je, het zweet op hun rug en elk jaar ploeteren. En elk jaar als daar het moment was gekomen om de oogst binnen te halen, dan kwamen daar andere volken, andere woestijnvolken worden ze hier genoemd. Staat in vers 3. Elk jaar wanneer het gewas op het veld stond, kwamen de Midianieten, de Amalekieten en nog andere woestijnvolken uit het oosten aanzetten. En vielen ze Israël binnen. Ze sloegen er hun tenten op en vernietigden de oogsten tot helemaal in Gaza. Niets lieten ze voor de Israëlieten over om van te leven. Nog geen schaap, geen rund en geen ezel. Elk jaar, moet je je voorstellen. Elk jaar knetters hard werken. Weet je, je zit weer te bedenken. Nou, vorig jaar heb ik dit op mijn land gehad. Dan gaan we dit jaar dit doen. En weet je, daar heb God ook instructies voor gegeven en zo. Een hele jaar zweten, ploeteren. En op het moment dat uiteindelijk dat de oogsten was, op het moment dat het gewas zover was dat het geoogst kon worden, kwamen de Midianieten, de Amalekieten, de Hethieten, de Bandieten, de Deugnieten, allemaal, alle Ieten kwamen uit het woestijn en die kwamen naar Israël toe. En die kwamen de oogst kwamen ze meenemen en ze vernietigden alles, ze maakten alles kapot. Alles waar je het hele jaar hard voor hebt gewerkt. Alles, en op het moment dat je denkt van nou gaan we binnenhalen, nou gaan we het halen, kwamen ze weer. En elk jaar opnieuw vernietigden ze de oogst, maakten ze alles kapot. En op dit moment is Gideon daar. En Gideon wist dat ze weer gingen komen. Hij dacht van ja, de oogst is er, dus ze zullen zo wel weer komen. Dus Gideon pakte een beetje van de tarwe, wat hij mee kon nemen, wat misschien genoeg was voor zijn familie of voor zijn gezin. En hij nam het mee en dan ging hij in de wijnpers, ging hij zich verstoppen. En ging hij de tarwe ging hij ook verstoppen. Hij dacht, als ik me hier nou verstop, dan kan ik dit misschien veiligstellen. Dan kan ik dit misschien meenemen. En Gideon verstopte zich daar en op dat moment was er een engel, staat in vers 11. Toen kwam er een engel van de Heer. Hij nam plaats onder de terebin bij Ofra op het land van Joas, een afstammeling van Abiezer. Gideon was juist bezig tarwe te dorsen. Om te zorgen dat de Midianieten de tarwe niet zouden zien, deed hij dat in de wijnpers. Hij was zich aan het verstoppen. Hij was bang voor de vijand en hij was zich aan het verstoppen. En hij probeerde een stukje van zijn oogst mee te nemen. En opeens stond daar een engel achter hem. En de engel zei tegen hem, de Heer zij met je, dappere krijgsman. In de MBG staat, de Heer is met je, gij dappere held. Gideon die zich aan het verstoppen was, die aan bevend als een rietje in de wijnpers zich aan het verstoppen was. Daar stond de engel achter. En die zei, gij dappere krijgsman, dappere held. En het mooiste vind ik nog Gideons reactie. De engel staat achter hem. Moet je even goed voorstellen dus. Hè? Een engel staat bij hem. Gideon is het aan het verstoppen. Bang als een rietje voor de vijand. En de engel staat achter hem. Gideon draait zich om en zegt, mag ik u wat vragen? Kan je je voorstellen, staat een engel? Nou ja, goed. Misschien stel ik me ook wel heel anders voor. Misschien, ik weet niet hoe het allemaal is gegaan. Maar dat vind ik zo grappig om te zien door de hele Bijbel heen. Zijn de verschillende momenten dat er een engel kwam. En dat de mensen zich heel droog omdraaien. Als een nuchtere Groninger antwoorden. Mag ik u wat vragen? Ja, natuurlijk mag je wat vragen. Als de Heer dan werkelijk bij ons is, waarom overkomt ons dit allemaal? Is het een herkenbare vraag? Herkenbare vraag toch? Voor ons allemaal wel eens. Denk, weet je, Heer, waarom gebeurt me dit? Heer, waarom overkomt ons dit? Waar blijft hij dan met zijn wonderbaarlijke daden waarover onze voorouders hebben verteld? En Gideon zit daar op dat moment en heeft zijn vragen en heeft zijn twijfels over datgene wat God heeft verteld. En er komt een engel en die komt het vertellen en dan gaat het verder. En de engel die vertelt hem nog veel, nog wat meer dingen. En uiteindelijk zegt hij, komt Gideon achter, misschien is het wel de Heer, dus laat me wat eten voor je klaarmaken. Dus die gaat weg, die gaat eten klaarmaken, dan komt hij terug. En dan, nou ja, goed, zo gaat het verhaal gaat verder. Ik wil u aanraden, als u thuis komt, dat het verhaal gewoon in alle rust even door te lezen. Het is echt een leuk verhaal. En vooral als je zo direct uiteindelijk de hele preek, zeg maar, als je daar dan terug over denkt, dan snap je ook een beetje wat ik ermee heb bedoeld. Of snap je nog meer wat ik ermee heb bedoeld, moet ik eigenlijk zeggen. Maar ja, Gideon heeft zijn vragen en tegelijkertijd heeft God zijn belofte. God die spreekt zijn belofte uit. Gideon, door jou wil ik dit land gaan verlossen. Gideon, ik heb jou geroepen om dit volk te gaan verlossen. Om het volk te gaan bevrijden van de overheersers. Om het volk te gaan bevrijden van de Midianieten, van de Amalekieten, voor de bandieten, de Hethieten, de deugnieten, de weet ik veel wat voor ieten. Gideon, ik heb je geroepen. Gideon, dappere held. God zag op dat moment zag hij de potentie en hij sprak de potentie in Gideon aan om het volk te gaan verlossen. En zoals ik al eerder heb genoemd, door de hele Bijbel heen zien we dat God op die manier mensen aan het roepen is. Zien we dat God op zoek is naar een lichaam om zijn masterplan in uit te werken. Al deze mensen, ook Jezus uiteindelijk liep rond. En ik weet dat Jezus de Zoon van God was, maar hij was mens geworden. En hij liep op de aarde rond en hij keek naar de mensen. Hij voorzag in de behoeften van de mensen. Zieke mensen maakte hij beter. Mensen die het nodig had, bracht hij onderwijs. Sommige andere mensen wees hij terecht. En Jezus liep rond. Alleen Jezus had één beperking. Jezus was Zoon van God, maar hij had één beperking. Hij was mens. En toen Jezus in Jeruzalem was, kon Jezus niet in Loppersum zijn. En als Jezus in Maastricht was, dan kon hij niet in Den Helder zijn. Jezus had één beperking. Maar op een gegeven moment, en dan gaan we volgende week gaan we dat met z'n allen, dan is het Pasen en dan gaan we daar, ik hoop dat u het vaker doet, maar dan gaan we in ieder geval met Pasen gaan we erover nadenken, gaan we eraan terugdenken, gaan we ons herinneren wat Jezus heeft gedaan, dat hij stierf, dat hij opstond uit de dood en dat hij ging naar de hemel en hij stortte zijn geest uit. En vanaf het moment dat de geest werd uitgestort en de geest is uitgestort, in ieder geval toegankelijk voor alle vlees, staat er in de Bijbel, de geest werd uitgestort. Maar God is door zijn Heilige Geest, is hij vandaag de dag, is hij nog steeds op zoek. Net zoals dat hij op zoek was naar Jozef. Net zoals hij op zoek was naar Gideon. Net zoals hij op zoek was naar Mozes. Is God op vandaag de dag, door zijn Heilige Geest, gaat hij over de aarde. En is hij op zoek, opnieuw naar een lichaam, om zijn masterplan in uit te werken. God heeft een masterplan bedacht om ons allemaal te bevrijden, om ons allemaal vrij te maken. En dat is de reden, in ieder geval, dat u hier zit. Dat God u heeft geroepen. Dat God een oogje op u heeft laten vallen. Dat God dacht, haar of hem wil ik hebben. En God aan de deur aan het kloppen is gegaan. En God aan de poort aan het rammelen is geweest. Doe open mensen, doe open. En God was aan het roepen. En jij hebt een keuze gemaakt om ja te zeggen hier tegen Jezus. Althans de meeste van u zoals ik u ken. Maar tegelijkertijd is God ook naar ons op zoek. Ten diepste in ons hart is God naar ons op zoek. Uiteindelijk om zo'n plan ook in uit te werpen. Werken. Uiteindelijk is God op zoek. God is op zoek naar mensen zoals Jozef. Mensen zoals Gideon. Maar ook naar mensen zoals jou en mij. Jij en ik. In goed Nederlands. Weet je, in Oude Testament, zelfs in het Oude Testament, daar staat het al. In 2 Kronieken 16 vers 9. God is op zoek. God is op zoek. En zoals ik net ook zei, Jezus nam afscheid. Jezus nam na mij ook afscheid van zijn beperking. Want op dit moment is daar zijn Heilige Geest. En mogen wij de handen en voeten van Jezus gaan zijn. Hier op deze aarde. En ik geloof dat dat, dat ook een van de redenen is. Dat u hier zit vanochtend. Waarom? God is op zoek. En als laatste vraag heb ik opgeschreven. God is op zoek. Wie laat zich vinden? Weet u, ik zal het eerlijk ook uit mijn eigen leven vertellen. Op mijn 19e heb ik een radicale keuze voor Jezus gemaakt. En heb ik besloten om mijn leven voor hem te leven. En vanaf dat moment heb ik ook gemerkt dat er momenten zijn, dat er tijden zijn in mijn leven geweest, dat ik omstandigheden gebruik om me achter te verstoppen. Dat ik soms angst gebruik om me achter te verstoppen. Dat ik soms onzekerheid gebruik om me achter te verstoppen. Dat ik soms mijn karakter gebruik. Ja, maar dat is mijn karakter. Dat ik het gebruik om achter te verstoppen. Maar God is op zoek. En zijn wij bereid? Hebben wij het lef om ons verstopplekje op te geven? Om te zeggen tegen God, joe, hier ben ik. Heer, hier ben ik. Ik wil ook die vraag dus bij u neerleggen. God is op zoek. Laat jij je vinden? En misschien dat hier ook mensen zijn vanochtend die zich nog nooit hebben laten vinden. Nog nooit een keer tegen God hebben gezegd, Heer, hier ben ik. Hier heb ik me verstopt. Misschien heb je al eens een keuze voor Jezus gemaakt. Misschien ben je al een behoorlijk eindje met hem op weg. Leef je al heel wat jaren met hem. Maar zijn er omstandigheden geweest? Zijn er bepaalde dingen in je leven gebeurd dat je toch ergens eigenlijk verstopt heeft? Maar God spreekt de potentie aan in je leven. Weet je, ik noemde het net Gods masterplan, maar God heeft een droom over deze wereld. En Gods diepste verlangen is dat iedereen bij hem zal zijn. Gods diepste verlangen is dat we allemaal in deze hele wereld bij God mogen zijn. Dat is Gods masterplan uiteindelijk. Dat we daarin mogen functioneren en mensen mogen vertellen dat er een God is die van hun houdt en een plan heeft met hun leven.